Gemeente, zoals gisteren in de voorbeden nog bekendgemaakt, is gisteren gestorven zuster Johanna Antonia Willemsen van Dijk. Zij zou op 12 januari 95 jaar geworden zijn. Gewoond hebbende de sterke arm 51. De rouwdienst zal plaats hebben op de Munnikehof op Oudejaarsdag, vrijdag 31 december, aanvang 14:00 PM. Gelegenheid tot condoleren daar op de Munnikehof op Oudejaarsmiddag van 13:45 tot 14:45. Tot zover de mededelingen. En de schriftlezing is genomen in deze morgendienst uit Lucas 2 en Ezechiël 34. Ezechiël 34, tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze morgendienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Gemeente, zuster Willemsen van Dijk is vele jaren lid geweest van de Pnieuwkerk en ook lange jaren, 48 jaar naar ik hoorde, weduwe geweest, heeft haar man vroeg verloren. Maar zij mocht in eenvoudig en oprecht geloof haar vertrouwen op de Heere stellen. En zo is zij ook gestorven. En we mogen geloven dat die het van de Heere verwachten niet verloren gaan, maar eeuwig thuiskomen bij God die met hen begonnen is. Zij koos tijdens haar leven graag voor Psalm 121, vanwege de troost die daarin voor haarzelf was. En daarom wil ik de eerste psalm wijzigen en stel u voor om nu samen te zingen uit Psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En ook het vierde couplet: de Heere zal u steeds gadeslaan. En wat er verder volgt, Psalm 121, vers 1 en 4. En we willen ter gedachtenis van Gods werk in deze gestorven zuster dat staande zingen.
Amen.
Wij luisteren nu eerst in geloof en verootmoediging naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet en ook de samenvatting die de Heere Jezus daarvan heeft gegeven. En we willen aansluitend zingen uit Psalm 79, het zevende vers. Zo zullen wij de schapen van uw weiden in eeuwigheid uw lof en eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwindere krachten. Psalm 79, vers 7, na de wet des Heren en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft het zo samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We zullen de Heere eerst bidden om zijn genade in deze eredienst. En we willen ook de kinderen van onze gestorven zuster Willemse van Dijk aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Getrouwe ontfermer, op deze laatste zondag van het jaar mogen wij u toch zo ook wel noemen vanuit uw woord. En God geeft ook typeren vanuit onze geloofsbeleving. Getrouwe God, dat we al deze zondagen naar uw huis konden gaan in dit wegglijdende jaar. Dat gij altijd de eerste was, hier in de kerk, om uw woord uit te zeggen en uit te leggen en toe te passen door de Heilige Geest aan ons hart en leven. Daarom mag het ook een jaar des Heren zijn. En geef Heren dat we dat ook persoonlijk mogen getuigen, een genadejaar van de Heren. Dat we er met winst uitgaan en met winst het nieuwe jaar mochten ingaan. Genade geleerd, dat wil zeggen, het ligt in het volle werk van de Heer Jezus Christus. En Hij bedient me daaruit. Hij geeft genade voor genade. We mogen zo uw trouw prijzen op deze laatste zondag van het wegglijdende jaar. Wij denken aan onze gestorven zuster Willemse van Dijk. Oud geworden, bijna 95 jaar. En toch de weg van alle vlees. Gestorven op de eerste kerstdag. Heren, wij denken aan haar terug, hoe ze lange jaren als weduwe leefde met haar kinderen en kleinkinderen, ook in het midden van onze gemeente haar plekje had en onder de bediening van uw woord, dat gepredikte woord, heeft ingedronken met een ontvankelijk gemaakt hart. En zulke eenvoudigen veracht gij niet, Heren, want er staat geschreven, de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, doch Hij zag op mij neder. En dan mag het ook volgen, keer mijn ziel tot uw ruste weder. Ge zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Zo mogen we afscheid nemen van deze zuster en u danken voor uw werk in haar leven. En tegelijk bidden voor haar kinderen en het verdere nageslacht, dat toch andere wegen lijkt te kiezen, Heren. Zegen ze en breng ze op kerst en na kerst tot het knielen bij de kribbe van de Heer Jezus. En tot het geloof in het kruis waar het offer gebracht is voor zondaren. En bij het werk van uw Heilige Geest die het wil nemen uit de volheid van de Heer Jezus. En er in ons hart plaats voor wil maken. Wat zou dat een geestelijke erfenis van moeder zijn, die in de praktijk u verheerlijken zal, ook in het leven van de kinderen. Zo dragen we de familie aan u op, Heren. We bidden voor anderen die bedroefd zijn. We bidden voor hen die ziek zijn, die erg ziek zijn. We bidden voor onze broeder Arie van Bergen, brave boer en zijn vrouw. Wil ze gedenken, Heren, op deze kerstdagen. Als de krachten minderen, dat is iets wat niet makkelijk is, wil ze gedenken. En laat ook het licht van uw genade mogen schijnen over hun leven. En dat ze zich gedragen weten door die God die altijd meegaat. We bidden voor onze broeder G.J. van de Weert van de Klomp. Wil hem gedenken met zijn vrouw en kinderen, Heren, in de omstandigheden. En wil genadig nabij zijn in de genade en in de gezondheid. Gedenk ze die we niet bij name noemen, maar die toch ook uw bijzondere herderlijke zorg zo nodig hebben. Ontfermt u zich, Heren, en dat we al onze zorgen en moeite in uw hand mochten leggen. Zegen uw volk en kinderen die u in oprechtheid mogen volgen. Heren, dat het echt kerstfeest mag zijn en ook zal blijven als de data straks weer achter liggen. Doordat de Heer Jezus meegaat in het leven van elke dag. En wil dan ook nog leren uit de volheid van uw genadehuis te ontvangen. Wijsheid, kennis van zaligheid, vastheid in de belofte en hartelijkheid in het meeleven met anderen. En beslistheid ook als het gaat om uw leiding in de toekomst. Heren, bekeer ons als wij nog een hart hebben dat potdicht zit voor u. Wilt u nabij zijn en ons eraan ontdekken dat het zo niet wat kan worden tussen ons en u. als wij ons niet bekeren tot de levende God. We bidden voor de jeugd en voor de kinderen, fijn dat ze in de kerk zijn. En wilt u door de werking van uw Heilige Geest ook hun harten openen voor de stem van de herder in de hemel, die in de Heere Jezus Christus zo heel dichtbij gekomen is. We zeggen u dank dat we gisteren de eerste kerstdag mochten beleven, 's morgens in de kerk en 's middags in de kerk, en dat het kinderkerstfeest ook zo bijzonder gezegend is geworden. Veel mensen, ook kinderen, wat fijn om zo gezinsgewijs in de kerk te zijn. We bidden voor de zondagschool en het werk dat zij mogen doen in het midden van onze gemeente. Heren, zegent u de leiding en de kinderen en laat dit stukje werk ook een schakeltje mogen zijn in het grote werk van u de Heren. Gedenk ons zoals we hier bij elkaar zijn, Heren, en ook thuis meeluisteren door de kerktelefoon. Ondersteun uw knecht, geef wat nodig is om uw woord uit te leggen, maar wij kunnen niet doen wat u doet, Heren, dat hoeft ook niet. Wilt gij doen wat ge beloofd hebt, het hart openleggen onder uw woord en het woord openen zo dat het de stem van de Heere zelf is die tot ons spreekt. Hoor ons in ons danken en hoor ons in onze beden om uw genade. Dat vragen we alleen om Jezus wil. Amen. Twee schriftlezingen, gemeente. Eerst uit Lucas 2... Lucas 2, vers 8 tot vers 20. En wij willen aansluitend zingen dat laatste vers uit Psalm 78. Psalm 78, vers 36. God deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden om Jacob's zaad, zijn dierbaar volk, te hoeden. En wat er verder volgt in Psalm 78, vers 36, na de schriftlezing uit Lucas 2 en vanmorgen vanaf vers 8 tot vers 20. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudden. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met de engel een menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover. Vervolgens lezen we uit Ezechiël 34, vers 11 tot 16, waar zo heel mooi uitkomt dat de Heere zelf als de goede herder naar zijn verstrooide schapen vraagt en ze weer bij elkaar brengt. Ezechiël 34, vers 11 tot 16. Want zo zegt de Heere, Heere, ziet ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik mijn schapen opzoeken. En ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn ten dagen van de wolken en van de donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volkeren en zal ze vergaderen uit de landen en brengen in hun land. En ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. Op een goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun kooi zijn. Al daar zullen ze neerliggen in een goede kooi. En zullen weiden in een vette weide op de bergen van Israël. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik sterken. Maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze wijden met oordeel. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij willen ter inleiding op de prediking zingen uit de herderspsalm, psalm 80, vers 1, 5, 9 en 11. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroos door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. Psalm 80, vers 1, 5, 9 en 11. Wij zingen als antwoord op de prediking uit die andere herderspsalm, psalm 23, vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En wat er verder volgt in psalm 23, vers 1, na het amen van de prediking. De tekst voor vanmorgen, gemeente, is genomen uit Lucas 2 en daarvan het 8e vers. Lucas 2, het 8e vers. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. Geliefde gemeente, Kerstfeest, dat is een belangrijk feest. Het eerste feest op de geestelijke kalender. En dan moeten we het kerstfeest ook altijd proberen te blijven invullen vanuit het woord. Dat is niet eenvoudig, omdat er juist rond het kerstfeest een romantiserende tendens is. De os en de ezel en het armelijke kribje. En, nou ja, zet het maar in 2010, de kerstboom, kerstbal en de kerstbal, het kerstdiner. Wat heeft dat eigenlijk allemaal met kerstfeest te maken? Dus het is nog niet zo eenvoudig om het romantische eraf te halen en dan over te houden waar het om gaat. Nou kan de tekst van vanmorgen ons daar misschien bij helpen. Er waren herders in diezelfde landstreek. Natuurlijk het kribje, de kribbe, de voederbak, dat is wezenlijk voor het kerstevangelie. Dat de Heere Jezus daarin komt te liggen. En die herders, dat is ook wezenlijk, omdat dat genoemd wordt heel uitdrukkelijk in de Bijbel. Maar waarom nou die herders als eerste? Die mochten als eerste de kraamvisite bij de kribbe brengen. Waren dat, zo is het wel gezegd ook in het verleden, goed bekeerde mensen die waardig waren om als eerste de gang naar de Heere Jezus te maken en daar te buigen bij de kribbe. Ik zou dat niet zo willen zeggen in de eerste plaats, gemeente. Want het komen van de Heere Jezus in een stal en in een voederbak, dat werpt niet in de eerste plaats het licht op de herders uit de tekst. Het is eigenlijk net andersom. Omdat de Heere Jezus als een herder in Israël neerdaalt, ook vanuit Ezechiël 34 gezien. Juist daarom mogen ook herders als eersten op kraamvisite komen en de eerste evangelisten worden van het feit dat de Heere Jezus gekomen is als een herder, als de herder. Als de goede herder. En daarom zou ik erboven willen schrijven als thema: Kerst zegt ons, ten eerste, er is een herder geboren. En ten tweede, hij is een geboren herder. Ik herhaal. Kerst zegt ons in de eerste plaats, er is een herder geboren. En in de tweede plaats, hij is een geboren herder. Ja, iets van die herderlijke gedachte die ook zo prachtig in Ezechiël 34 naar ons toekomt, is in Lucas 2 ver te zoeken. Want Augustus, de keizer op de troon in Rome, die is aan het bewind. En die is een machtige heerser over het Rijk, het Romeinse Rijk, de bewoonde wereld van die tijd. En nu gaf die Augustus zich ook de bijnaam herder van de volken. Hij wilde zelfs soter, zaligmaker genoemd worden. Hij was een zoon van de godheid. Hij was een soort halfgod. En zo wilde hij ook vereerd worden. Alleen die keizer Augustus in Rome, die was het niet om de schapen te doen, zelf, maar om hun wol, om zichzelf te verrijken, om zelf te kunnen overleven, om zelf de eer en de heerlijkheid in zijn machtswellust te kunnen grijpen. En die arme schapen van Israël, die worden maar opgejaagd van het ene eind van de wereld naar het andere eind van de wereld. Die krijgen geen rust. Die kunnen nooit eens een keer in een grazige weide hun buik vol eten. Die kunnen nooit eens hun dorst lessen bij een stroompje water. Die moeten altijd maar van hot naar her gestuurd worden. Eén machtig bevel uit Rome en de hele zaak raakt in rep en roer. En nu staat er in Ezechiël 34, dat is eeuwen daarvoor, dat God in de hemel zegt, ik zal een unieke herder over mijn volk verwekken. Ik zal naar mijn schapen vragen. Let u op die herhaling in Ezechiël 34, zo prachtig mooi. Ik zal naar mijn schapen vragen. En dan kan die machtige snoever op de troon in Rome denken dat hij met een vingerknip alle mensen naar zijn pijpen laat dansen. Maar hij heeft niet door dat hij daarmee uiteindelijk de beloften uit het Oude Testament van de komende herder, de Heer Jezus Christus, vervult. Want door dat dogma dat Augustus afkondigt, moesten Jozef en Maria gaan van Nazareth naar Bethlehem. Om zich daar in te laten schrijven in het bevolkingsregister of in het belastingregister. Opdat die grote snoever in Rome ook van hen nog wat zou kunnen plukken. Het was dus een administratieve belastingmaatregel die afgekondigd was in Rome. En zo geschiedt. Maar het wonderlijke is, en dan zie je dat boven die machtige, zogenaamd machtige Augustus toch een almachtige Heere staat, dat uiteindelijk Augustus, die machtige man op de troon, een schakeltje is om het woord van God te vervullen, zodat de Heere Jezus uiteindelijk in Bethlehem geboren wordt. Kijk gemeente, daar moet je oog voor krijgen. Daar moet je hart voor hebben, ook in onze tijd. U hebt misschien naar de kerstboodschappen geluisterd van de leiders in de wereld. En daar zijn hele mooie kerstboodschappen onder. Maar je kunt ook kerstboodschappen horen uit het oosten of uit het Afrikaanse continent van zogenaamde machthebbers die eigenlijk de Augustussen van deze tijd zijn. Het gaat alleen om eigen eer. Het gaat alleen om eigen rijkdom. Het gaat alleen om eigen machtswellust en eigen aanzien. En de mensen, voor zover ze in dat plaatje in beeld komen, komen ze in beeld als voortgejaagde arme schapen wier wol de heerser plukken zal tot zijn eigen eer en vermaak. Maar laten we maar niet naar een ander kijken, gemeente. Hebben we nou gisteren ook op kerstfeest echt geknield bij de kribben? Hebben we nu ook echt op kerstfeest geknield bij het kruis? Uit de noodzaak om het offer van de Heer Jezus ook over ons eigen leven in te roepen. Leven we nu persoonlijk ook vanuit de opstanding van de Heer Jezus Christus? Is het aan ons leven te merken dat we niet volgens de helft plus één in 2010 leven, maar dat er een lijn is door de geopende deur in de hemel naar de troon van God, die zich in Ezechiël 34 zo bijzonder profileert en zegt, ik zal naar mijn schapen vragen. Is dat nou aan ons te merken als straks de derde kerstdag aanbreekt, dat we kerstfeest hebben gevierd? Of zijn we eigenlijk ook zo, misschien niet zulke grote Augustussen, maar toch van die kleine Augustusjes die uiteindelijk alleen voor de eigen eer gaan en voor hun eigen wil en voor hun eigen inzicht. De hand moet in eigen boezem, gemeente. Als we niet hebben geleerd om door de knieën te gaan en op de knieën te komen aanbidden bij de kribbe, bij het kruis, bij het lege graf, bij de levende Here, dan staan we zelf nog overeind. En wat heeft onze wereld er behoefte aan? Mensen die geweest zijn bij de Here in de ontmoeting en die zo mogen uitgaan in het dagelijkse leven, een ander leven ontvangen hebbende, namelijk het leven tot Gods eer en tot eigen troost. Wat ik opvallend vind in Lucas 2, is dat de toenmalige wereld, waar dus Augustus over ging, zoveel in beeld komt. Maar dat is niet tot meerdere glorie van de keizer in Rome. Maar dat is juist tot meerdere glorie van die God die ook zo'n verdorven wereld kan gebruiken om zijn eigen plan te realiseren en uiteindelijk ons verwonderd te laten staan dat midden in die nare tijd opeens de herder geboren wordt. Jozef en Maria, ze moeten op weg. Hoogzwanger. En dan moet ze nog op een ezeltje, wordt meestal aangenomen dat ze dat niet het hele stuk hoefde te lopen, richting Bethlehem gaan. En als ze dan geadministreerd worden, dan denkt Augustus, Jozef en Maria, je bent van mij. Dan denkt Augustus, Israël, volkje, het wordt niet eens genoemd, dat is natuurlijk maar zo'n klein volkje geweest, Syrië, daar worden ze bij ingelijfd. Israël, je bent van mij. En straks als de Heer Jezus geboren is, dan zou die snoever op de troon ook nog zeggen, Jezus, je bent van mij. Maar nu het accent valt op de herdersgedachte in Lucas 2, is het eigenlijk net andersom. Augustus is een schakeltje om Micha te vervullen, Bethlehem Ephrata, al ben je dan klein onder de geslachten van Juda, je bent wel uitverkoren en aangewezen om de kraamkamer te zijn van de Heer Jezus Christus. En dan gaan ze naar Bethlehem, het broodhuis waar vlakbij de weilanden van Ephrata waren, waar veel schapen waren, die via de schaapspoort werden geofferd in de tempel in Jeruzalem. Daar wordt de Heer Jezus geboren. En zo mogen schaapherders die de wacht houden in de koude nacht bij hun kudde, de eerste mensen zijn geadresseerd. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere in de stad van David. Ga daar maar naartoe en je zult hem vinden, gelegd in een voederbak. Herders, de eerste getuigen van de geboren herder, midden in de turbulentie van die tijd. Waarin de gelovigen, denk aan Anna en Simeon en Zacharias en Elisabeth, toch ook verdriet hebben gekend dat het zo ging in het Israël als het ging. En dan opeens, ja, u is heden de heiland geboren. Jozef en Maria in Bethlehem, kindje Jezus, op de rol van zijn vader David geschreven, de koning. Wonderlijk rijk, gemeente. Als hij dan als herder geboren wordt in het licht van de profielschets uit Ezechiël 34, dan is God bezig om zijn volk te wijden. En dan zal de Heer Jezus wijden. Hij zal nog groter zijn dan zijn grote voorvader David, want hij zal zijn volk wijden als een herder. En hij zal de kudde vrede geven en leven. Nou, gemeente, nou begrijp ik dat de Heer Jezus in een kribbe gelegd moest worden. De voederbak voor het vee. Dan moet je dat niet vergeestelijken natuurlijk, maar wij mogen eten uit de voederbak die het woord is. De Heere komt om tot zegen te zijn voor verstrooide, verdreven schapen die door de Heilige Geest weer bijeen worden gebracht onder die enige herder. Die hij is, dit geboren kind, deze geboren herder, is dé herder. Ik zal naar mijn schapen vragen Ik zal ze weiden, ik zal ze leiden, zegt de Heere. Ik zal ze te drinken geven, ik zal ze beschermen, ik zal ze rust geven. Wat een God, gemeente. Wat een vader die zondaren lief heeft, dat een zoon die zich over zondaren ontfermt. En wat een wonder van de Heilige Geest, dat hij dat nou wil uitwerken in het hart en leven van alle die zeggen, Heere, bent u dat? Ja, dat ben ik. En dan verwondert het me niet, gemeente, dat juist herders als eerste het kerstevangelie mogen horen. Want bij een herderskoning hoort ook een herdersvolk. En ik denk dat ze er door het geloof iets van begrepen hebben. Dat de lang verwachte Messias gekomen is. Zoveel over hem gezegd in het verleden. Als een nakomeling van de grote koning David. En nu geboren als een herder van de wereld. Als een herder van zijn volk. Juist omdat ze daar iets van begrepen hebben, durfden ze, want herders waren eigenlijk het uitschot van de maatschappij in die tijd. Juist omdat ze daar iets van begrepen hebben, dat het de belofte van God was uit Ezekiel 34 die vervuld is, hebben ze gedurfd om naar dat geboren kind toe te gaan. Op kraamvisite, om het te zien, om te zien dat er gebeurd was zoals het hun gezegd was. Ze hebben dus echt geloofd en om het te aanbidden en om God groot te maken als ze weer teruggaan naar hun kudden. De donkere nacht in, dan staat er God verheerlijkende en ze vertelden aan iedereen die het maar horen wilde, moet je nou toch eens horen. Er is een koning geboren die onze herder wil zijn. God heeft zijn belofte vervuld. Een herder geboren. En dat is in de tweede plaats dan ook een geboren herder, gemeente. Ja, je kunt een geboren zakenman zijn. Dan heb je het dus in je bloed om goed zaken te doen. Je kunt een geboren verpleegkundige zijn. Dan heb je het dus in je bloed om echt in de dienst van de barmhartigheid voor zieke mensen te zorgen, ook met kennis van zaken. Je kunt een geboren metselaar zijn. Die man die kan zo netjes een muur metselen, dat heeft hij echt in zijn genen zitten. En zo bedoel ik het nou ook met een geboren herder. Als je de Heere Jezus nou wilt typeren, dan zeg je, hij is nou een geboren herder. Hij heeft nou alles in huis. Hij heeft het in zijn bloed. Hij heeft het in zijn genen. Om nu verlosser te zijn zoals de wereld nog nooit een verlosser heeft gezien. Want hij is, dat is het wonderlijke ook van het kerstevangelie, jongens en meisjes. Hij komt als een babytje in de kribbe. Hij doet dus alles over. Ook in de moederschoot en ook in de geboorte als babytje, als peuter, als kleuter, als kind, als puber. De Heer Jezus is ook puber geweest. Als jongvolwassene, als jonge man, als middelaar. Hij doet alles over wat bij ons fout gegaan is. Waardoor God zijn handen van ons zou kunnen aftrekken. Maar doordat de Heer Jezus het nou volkomen en volmaakt overdoet, kunnen nu bij Christus en om Christus uitgestoken vaderhanden zijn. En zeggen, om Jezus wil ik, zal ik jouw herder zijn. Wat een wonder dat God, de heilige God tegen wie we gezondigd hebben, niet op zijn punten gaat staan in de zin van dat er donder en bliksem van zijn toorn ons eeuwig uit zijn aangezicht zouden verdrijven. Het zou verdiend zijn, gemeente. Maar dat die herdersgedachte van God in Ezekiel 34 vlees en bloed wordt in de komst van de Heer Jezus. En zo diep heeft de Heere zich laten leggen in deze wereld, dat Hij de afstand overbrugt. En dat u net als de herders en dat je net als de herders op de uitnodiging kunt ingaan. En bij de kribbe, nee, die staat niet meer in Bethlehem. Bij het woord van de Heere mag ontdekken dat hij gekomen is, net als wij, in het vlees zonder zonde, met een hart dat een herdershart blijkt te zijn. Met een leven dat hij gaat geven voor zijn schapen. Met een handelwijze waarin je iets ziet van wie God is en wat God doet. En waar is de Heer Jezus nou altijd te vinden? Juist daar bij die mensen die het gebrek hebben, die ziek zijn, die zondaar zijn. Mensen met de borst vooruit en met de hoogmoed als ze denken dat ze het gemaakt hebben. Die gaan aan de Heer Jezus voorbij. En daarom gaat de Heer aan hen voorbij. Maar hij zoekt en hij vindt ze verstrooide schapen. Die uit de kooi verdreven zijn. Die onder donkere wolken leven, zegt Ezechiël 34. Die met vijanden te maken krijgen waar ze niet tegenop kunnen. Maar dan hebben de vijanden niet gerekend met God en Christus. Want ik, ja ik, zegt de Heer, zal zelf naar mijn schapen vragen. En ik zal ze opzoeken en ik vind ze ook. Hij weet dus waar ze zijn. En ik zal ze uitleiden, te midden van de vijandige volken vandaan, naar de schaapskooi waar ik Heere en Meester over ben. En dat doet de Heer Jezus nu allemaal op zijn eigen kosten. Hij gaat zichzelf namelijk geven tot in de dood. Een geboren herder die alles in huis heeft om zondaren zalig te maken en om mensen gelukkig te maken. Om het leven te leiden zoals de Heere dat vraagt. Op kosten van zijn eigen offer, zijn eigen bloed, zijn eigen leven. Hij komt om te leven, hij komt om te sterven. Hij is niet doodgebleven, nee, hij leeft. En nu is hij altijd in de weer als de levende vorst Messias om zijn schapen het leven te geven vanuit de dood. Om ze zo te bevrijden van rampspoed en ze te laten eten van de verse weiden uit zijn woord. En te laten drinken van het levende water dat hij geeft voor een dorstend hart. En daarom, als u, als jij dorst hebt en honger hebt naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, dan mag je op de uitnodiging dat er een kind geboren is, een geboren herder, ingaan en op kraamvisite komen bij de kribbe. Nee, niet meer bij de kribbe in Bethlehem. Bij de levende Heere, want de man van smarten is nu intussen de koning der glorie. Hij is de grote koning van David, nakomeling. David is een beste ogenblikken, die leek in de verte iets op de Heer Jezus. Maar nu de Heere is gekomen zelf, een koning zachtmoedig en nederig, die vrede brengt en niet het zwaard. Een koning die niet naar je wol vraagt, hè, hoe kan ik beter van je worden, maar een koning die zegt, jij kunt nu beter worden van mij, die gaat zichzelf geven. Een koning die niet gekomen is om gediend te worden, zegt hij zelf ergens in het Nieuwe Testament, maar om te dienen. Prachtig. Arm geworden terwijl hij rijk is. Om wij die rijk denken te zijn in onszelf, om ons arm te maken in onszelf en zo ons rijk te maken in de Heer. Zalig, gemeente, als dat bevestigd is tijdens de kerstdagen, dat je aan die kant gezet bent, dat je aan die kant mag staan, onder deze leider die niet hoog boven je staat, maar die tussen je in komt staan, die vooraan gaat, de overste leidsman en voleinder van het geloof, en dat u genade kreeg om hem te volgen. In zijn afdrukken van voetstappen in de sneeuw van deze wereld, je eigen voetstappen van het geloof te mogen zetten. Zalig als je zo zijn stem hebt leren kennen. Zalig als je zo zijn naam hebt leren spellen. Zalig als je zo zijn hart hebt leren kennen, dat van eeuwigheid af op zijn volk staat. Zalig. Als je zo verwonderd bent dat hij zijn leven nu heeft overgehad voor zo'n bok als ik ben van mijzelf. En ik ben uit hem geboren tot dat nieuwe leven. Zalig als je zo zijn leven nodig hebt en zijn leiding en zijn wijsheid en zijn geduld en zijn woord en zijn geest. Ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen, dan bent u de kudde. En dan mag je in die geboren herder, als hij is, zien dat hij nou waarmaakt die profielschets uit Ezechiël 34, vers 16. Daar staat het zo prachtig, hè? Het verlorene zal ik zoeken. Nou ja, tegenwoordig is het zo, je kunt met iemand die verloren is, daar kun je toch geen eer mee inleggen. Maar deze levende koning van kerst en van Pasen, die gaat nou naar het verlorene op zoek, om het te maken tot een schaap van de kudde die hij bij name kent en die op hem mag rekenen en die het van hem zal verwachten en die bij de Vader bekend wordt. Vader, dit is mijn kind op mijn kosten en ik wil dat waar ik ben bij u ook dit verloren schaap behouden in mijn werk zal zijn. Prachtig, gemeente, dat de Heere dat waargemaakt heeft. Het weggedrevene zal ik terugbrengen. Er is maar weinig voor nodig om op een weg van God af te komen. En ja, we moeten eerlijk zeggen dat wij dan soms niet eens doorhebben dat iemand wegdrijft van de kudde van de Heere. Maar de herder heeft het door. En dan gaat hij erachteraan. Hij laat de 99 schaapjes even veilig achter. En hij gaat erachterna om dat ene weggedrevene, misschien wel door eigen schuld, te zoeken en terug te brengen. En als we nou kerst hebben gevierd, gemeente, dan zullen we zelf ook oog hebben voor het zwakke. Oog hebben voor het verlorene. Oog hebben voor het weggedrevene, misschien wel door eigen dommigheid. Maar dan ga je niet zeggen eigen schuld, dikke bult. Maar dan heb je iets van die genade van deze levende koning. Het weggedrevene zal ik terugbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden. Prachtig. Dan zie je de goede herder als het ware overbuigen naar een schaap dat zijn poot gebroken heeft. En dan neemt de Heere er alle tijd voor. Om het pootje te binden, te verbinden. En misschien draagt hij het schaap wel verder naar de kudde of met de kudde mee totdat het schaap weer zelf kan lopen. Wat een geduld, hè? Wat een langmoedigheid. Als je kerst hebt gevierd, gemeente, dan zal van dat profiel van die goede herder, in hem is het uniek, het zit in hem in het bloed. Maar als dat bloed ons bedekt voor God, in de nieuwheid van het leven, dan zal ik ook iets hebben van het gebrokene. Wat zelf dus niet op eigen kracht verder kan, dat zal ik verbinden. Ik denk aan het werk van de diaconie. Ik denk aan het werk van ons als kerkenraad. Maar ook als we zelf genade kennen, mijn broeder en zuster, jongeren, dan zal toch iets van dat profiel van de levende koning ook in ons hart zijn. In de harde wereld vallen die mensen zo gauw buiten de boot. Maar in de kudde van de Heere hebben ze plaats en zijn ze bekend en worden ze verbonden en mogen ze bij de andere gezonde schapen ook zichzelf zijn en mee kunnen komen door de gemeenschap van de heiligen. Het zieke zal ik sterken. Het wordt niet afgeschreven. Ja, en als je nou economisch alleen maar redeneert, dan heb je een kudde van 100 schapen en één die kan niet meekomen. Nou ja, wat is nou één? Dat is 1%. Economisch gesproken kun je dan over dat ene schaap niet ontfermen. Maar hij schrijft het niet af. En gemeente, als die genade gekend wordt, dan zal dat ook bij ons zijn. Want wie zijn we zelf? Hoe zijn we zelf bij de kudde gevoegd van hen die zalig worden? Bij de schapen die de naam van de Heere mogen kennen en zijn stemgeluid volgen door de wereld. Hoe ben je zelf bij de kudde gebracht? Dan maakt genade ook gunnend. naar de anderen toe. En zoals de Heer Jezus het doet, kan niemand het. Maar wie het van hem geleerd heeft, die zal in de verte iets op hem lijken. Ik zal naar mijn schapen vragen, zegt de Heer. Ik zal mijn schapen weiden. Ik zal ze legeren in een malse weide. Ik zal ze legeren in een goede kooi. Ik zal ze voeden. Ik zal ze nabij zijn. Hij is een geboren herder. Hij is een gestorven herder. Hij is een opgestane herder. En hij is ook weer een terugkomende herder. We sluiten het kerstfeest af. Maar we zien maar niet op alle snuisterijen die straks weer in de kast gepakt worden en in feite niks met kerst te maken hebben. Al mag het natuurlijk best op kerstfeest ook een gezellige sfeer zijn. Maar we zien naar boven. We zien op naar de Heere. De opgestane en terugkomende herder die in de tussentijd ook de geboren herder blijft. Trouw. Trouw tot en met. En boven alle Augustusse staat van onze tijd. Hij houdt uiteindelijk heel de samenleving in zijn hand. Niet dat je dat altijd kunt narekenen. Helemaal niet dat je dat ook voor kan rekenen. Dat mag je nou geloven. Maar als je de stem van de herder hebt leren kennen. En als je hebt leren kennen hoe hij het in zijn bloed heeft om echt herder te zijn zoals God het bedoeld heeft. Mensen, dan heb je zo'n krediet op de herder. Dat je geen kwaad woord van hem wilt horen. En dat je maar in de oefening van het geloof je best moet doen. Om vlak achter die herder in het spoor te blijven. Want vlak achter die herder, dan hoor je zijn stem. En dan merk je zijn wenken deze kant op. Naar de toekomst toe, naar God toe. Naar de schaapskooi toe, waar je altijd veilig zal zijn. Ja, zo gaat het, gemeente. Dan zal hij ze eeuwig thuis halen bij hem en bij zijn vader in de schaapskooi. Dan zal het één kudde zijn. En dan zal het één Heere zijn. En dan zal het ook één lofzang zijn. Ja, heerlijk zal dat zijn. En dan zullen ze niet meer hongeren en zullen ze niet meer dorsten. En de zon zal niet meer op hen vallen, dat geeft de moeite aan van het leven op aarde. Nog enige hitte, want in die schaapskooi waar we thuis mogen komen, kinderen van de Heere, daar zal het lam in het midden van de troon zijn. En die zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot de levende fonteinen van wateren. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de Heere zal zijn God in allen en voor allen. Eén hoop, één geloof, één kudde, één Heere, één herder en één lofzang. Gemeente, laat dat de zegen mogen zijn van deze kerstdagen. Voor nu en voor straks. Amen. Laat ons danken en bidden. Heere, wat een wonder dat u de herder wilt zijn en blijven in deze wereld waarin zoveel nadigheid is en mensen zelf de baas willen zijn en blijven. En dat is te merken in alle verhoudingen. Blijft u toch die God die erboven staat en die er betrokken bij raakt en blijft en die de leiding houdt voor allen die op u mogen vertrouwen. Dat mag ook een troost zijn, een bemoediging, een uitredding. O zeker kunnen we in het geloof ook vraagtekens hebben. Heren, hoe kan het, hoe gaat het, hoe moet het? Maar achter die herder aan, die zo nabij komt, mogen we leren verstaan dat u niet uit uw hand laat vallen wat u daarin genomen hebt. De leiding, de regie, als de grote regisseur met de bedoeling om uw volk thuis te brengen. Heren, dat we een schaapje mogen zijn van die kudde. Dat uw stem horen, verstaan en volgen. En dat we zo ook tot zegen zouden zijn in het leven van elke dag. U de geboren herder, die doet wat u beloofd hebt, vanuit het Oude Testament zo heerlijk hebt vervuld. En wilt u geven de genade, Heere, dat wij zelf in de verte iets mogen lijken op die herder in de praktijk van barmhartigheid en genade. We bidden voor alle mensen die lijden, thuis en daklozen, mensen die eenzaam zijn, die misschien denken aan een laatste redmiddel in de dood. Wat is dat toch een donker scenario, o Heere, dat ze toch mogen horen van de levende God en dat er mensen op hun weg mogen zijn die een middel kunnen zijn tot behoud. Wil schenken, Heere, dat we oog en hart zouden hebben voor mensen in nood en dat we daarin ook onze verantwoordelijkheid mogen verstaan. We bidden voor alle die in ziekenhuizen zijn, in verpleegcentra, in zorgcentra, waar de ene dag zoveel op de andere dag lijkt. Geef vertroosting, Heere, door dat u als de goede herder geeft te eten uit uw hand en de dorst lest van binnen, zo dat ze er mogen zijn als een kind van u. Gedenk ons als gemeente ook verder, Heere, als wij de laatste week van dit jaar ingaan. Wilt u ons leiden en nabij zijn, ook de rouwdragende familie, en ons ook op de oudejaarsdag weer veilig bij elkaar brengen, onder uw woord en getuigenis, om zo ook samen het jaar af te sluiten, onze gestorvenen te herdenken en ook op nieuwjaarsdag weer het nieuwe jaar met u de Heere te beginnen. Heere, verzoen onze schuld, stel ons tot een levend lidmaat van de kerk en wil genade geven om te wandelen in uw wegen. Dat bidden we u dankbaar voor uw zegeningen, ook op deze kerstdagen. En breng ons ook vanmiddag weer in gezondheid en getrouwheid in uw huis, om nogmaals uw woord te mogen horen. Aanvaard onze dank en zegen ons en stel ons tot een zegen. Wij vragen het u alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd, gemeente, in de eerste rondgang voor de diaconie. En in de tweede rondgang voor de kerk, bij de uitgang, is de collecte vandaag voor de Bulgarije-commissie en voor het werk, de kerstacties in onze eigen gemeente. Hartelijk in uw liefde en gulheid aanbevolen. Psalm 150, vers 1 is onze slotzang voor zijn troon en hier beneden. Psalm 150. Vers 1. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.